De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat proponent HG van Inge uit Zegveld. De schriftlezing in deze dienst is uit Markus 8. Er zijn de volgende afkondigingen: kerkdiensten DV, vanavond 6:30, dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. Zondag 28 februari, 9:30, dominee A. N. van de Wind, 6:30. Proponent T.R. Rietveld uit Ridderkerk. Voorbeden mevrouw J. Omen de Kloe, Paradijsweg 2, is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis en er bleek gelukkig niet iets ernstigs aan de hand en ze is weer opgeknapt. Mevrouw M.J. van Loon van Willigen, die woont in het Zonderlied in Ammerzoden, is besmet met corona. Omdat ze hiermee niet op haar afdeling mag blijven, is ze overgebracht naar woonzorgcentrum Nieuwe Hoeve te Schaik. We leven mee met de familie Vernooy, 1K12, nu afgelopen zondag. Moeder en oma Vernooy is overleden. We denken aan de familie Struik. Ze stonden afgelopen maandag aan het graf van man, vader, opa, Ai Bertus Struik. Beroepingswerk, we zien terug op een goede kennismaking met dominee en mevrouw Voets. Leeft u en jij met hen mee? Mededeling, muziek, ter bemoediging. In de komende Leidensweken kunt u iedere week weer een uitzending met muziek en zang beluisteren. De eerste uitzending is op donderdag 25 februari aanstaande om 7 uur. Het wordt uitgezonden vanuit Bruchem. Collecte, de eerste collecte bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. We vragen u om uw gave digitaal te geven. De voorzang is uit Psalm 103. Gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem aldaar met hart en stem, prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25 vers 2 en vers 6. Morgen gaan we luisteren naar de wet van de Heere en aansluitend daarop zingen we het Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86 vers 6 als antwoord op de wet van de Heere. Plaatsen we ons als gemeente voor de spiegel van de wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de namen van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus die vatte deze woorden samen. Hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. samen de Bijbel lezen. Daarom gaan we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere grote en almachtige God, u die weer een nieuwe dag gaf, u die opnieuw een zon gaf die boven de aarde staat te stralen, u die opnieuw een dag van u gaf, een zondag, een dag die helemaal aan u is gewijd, een dag waarop we als gemeente tot tweemaal toe mogen samenkomen rondom uw woord. Maar met een klein groepje in de kerk, met een grotere groep thuis, ieder in zijn eigen huis of verblijfplaats. Heren, daar danken we u voor uw trouw. We begonnen de dienst met die woorden. U bent het die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk van uw handen. En heren, daar is deze morgen ook weer het bewijs van. Want het is vanwege uw trouw dat we opnieuw zijn samengeroepen. Dat de kerkdeuren opnieuw open gingen. Ook al mocht niet iedereen naar binnen, maar en dat dan ook er een verbinding is om alsnog de dienst mee te maken. Om alsnog samen te komen rondom uw woord. Dank u wel voor uw onpeilbaar diepe trouw. Dank u wel voor uw onmetelijke genade. We danken u. Want heren, we hebben het niet verdiend. We stonden net voor de spiegel van uw wet. En we lazen uw geboden. En toen zagen we het weer opnieuw. We hebben gezondigd. We schieten tekort. Heer, daarom hebben we uw gunst niet verdiend en uw trouw ook niet. En we bidden u daarom om de vergeving van onze zonden. Reinig al onze zonden met het bloed van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En we bidden u ook voor deze dienst. Geef dat we ook deze dienst, dat Jezus Christus centraal mag staan. Dat alle ogen op hem gericht mogen zijn. En dat kan alleen maar door uw Heilige Geest. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. Dat hij onze ogen opent voor uw woord. En ons hart opent. Dat hij onze ogen opent voor Christus. En ons hart voor hem opent. Zodat we in hem gaan geloven. Zodat we ons tot hem bekeren. Zodat we hem gaan navolgen. Heren, open voor ons het evangelie. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Open voor ons het evangelie van Christus die zichzelf overgaf tot in de dood. De mensenzoon die moest lijden. En heren, open dan ook onze ogen voor de consequenties. Voor de consequenties daarvan dat we worden geroepen om u na te volgen. Om ons kruis op te nemen. Onszelf te verloochenen. Heer, het is vanmorgen geen fijne en geen makkelijke boodschap. Heer, het is daarom heel verleidelijk om u maar gewoon een beetje te laten praten. En we willen u bidden, behoed ons daarvoor. Geef dat we ons echt aangesproken weten. En dat we uw woorden niet makkelijk en heel nonchalant of heel vroom naast u neerleggen. Maar dat we ze in ons hart sluiten. En er de week mee ingaan. En dat het ons pad verandert. Zodat we vanaf nu, of misschien doen we dat al wel langer. Maar dat we de Heer Jezus gaan navolgen. Heer, daar hebben we genade voor nodig. Daar hebben we uw geest voor nodig. Heer, zegen daarom deze dienst. En gebruik deze dienst om ons een navolgende gemeente te maken. Die het oog gericht houdt op de gekruisigde Christus. Heer, we bidden voor iedereen die met allerlei zorgen deze dienst is ingegaan. Gevoelens van rouw, van verdriet. Gevoelens van pijn. Zorgen over iemand anders, over ziekte. Heer, u kent onze gedachten, u kent onze gevoelens. En wilt u zich over ons allemaal ontfermen? Heere, wees in ons midden door uw woord en door uw geest. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. En we openen de Bijbel in Marcus 8. Marcus 8 en dan lezen we vanaf vers 27 tot en met vers 38. Dus Marcus 8, vers 27 tot en met vers 38. Ik zei het al in het gebed, hè? Het is een scherp woord. Ik heb in de voorbereiding ook wel echt ervaren wat Petrus schrijft. Dat het woord van God levend is en krachtig en ook scherp als een tweesnijdend zwaard. En dat het binnendringt tot in ons diepste om ons hart te oordelen. En onze overwegingen te oordelen. Het is een scherp woord, maar daarom ook wel een nodig woord. We gaan lezen uit Marcus 8, vers 27 tot en met vers 38. En dan vinden we het woord van de levende God als volgt. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover het woord van de levende God. We gaan ons zingend voorbereiden op de verkondiging door te zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijne daden paren. 119 Vers 17, over de weg achter de Heere Jezus aan, zou je kunnen zeggen. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging, die wil ik u graag nog een keer voorlezen. Dat is vers 31 van Marcus 8. En hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Marcus 8, vers 31 als de tekstwoorden voor de verkondiging, maar uiteraard... Nou, dat zult u ook merken, spreekt uiteindelijk het hele gedeelte hierin mee. Boven de verkondiging zetten we de woorden leven achter de gekruisigde. Leven achter de gekruisigde. Gemeente, wie is de Heere Jezus voor u? Wie is de Heere Jezus voor u? Ik weet het nog goed dat ik deze vraag eens stelde aan een voorganger. Ik studeerde toen nog GPW in Ede. En we waren met de klas in Amsterdam en in een kerkzaaltje daar in Amsterdam kwam een voorganger met ons spreken over kerk en over theologie. Ja, en ik was het niet zo met hem eens en ik merkte dat dat ook gold voor andere mensen. En toen dacht ik, laat ik dan een vraag stellen uit het hart van het evangelie. En misschien vinden we elkaar dan nog. Dus ik had alle moed bij elkaar gevat. En ik vroeg die beste man, wie is de Heere Jezus voor u? Ja, dat is een prachtige vraag, toch, vindt u niet? Maar die vraag die werd afgekapt door de voorzitter van die middag. Tot op de dag van vandaag snap ik dat niet, want het is de meest mooie vraag die je maar kunt bedenken. Daarom wil ik hem u maar eens stellen. Misschien dat u wel antwoord wilt geven. Wie is de Heer Jezus voor u? Ja, jongens en meisjes, ook een mooie vraag voor jullie, hè? Wie is de Heer Jezus voor jou? Wie is Hij nou voor jou? Als we daar aan elkaar antwoord op geven, dan hebben we het direct over de kern van het evangelie. En ik denk wel eens, we zouden in de gemeente eens wat vaker die vraag aan elkaar moeten stellen. Daar knapt iedere gemeente volgens mij van op. Het is goed om met elkaar te spreken over wie de Heer Jezus is. Maar gemeente, deze vraag heb ik niet van mezelf. Dat geef ik u direct maar toe. Want Jezus stelt ook zo'n vraag aan zijn discipelen. Hij klinkt iets anders, maar komt ongeveer op hetzelfde neer. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie ben ik eigenlijk volgens jullie? Hij had de discipelen eerst gevraagd wat de mensen over Jezus dachten. Maar nu vraagt Jezus het heel direct en heel persoonlijk aan de discipelen zelf. Wie zeggen jullie dat ik ben? Ja, en Petrus, u kent Petrus misschien. Haantje de voorste als hij is, die antwoordt direct als eerste. U bent de Christus. Dat is mooi, hè, gemeente? U bent de Christus. Misschien dat ook wel uw antwoord was toen ik u vroeg, wie is nu de Heer Jezus voor u? Dat u zei, ja, hij is voor mij de Christus, de Messias. Dat betekent gezalfde. Heer Jezus, u bent de gezalfde van God, die al eeuwenlang is beloofd. U bent degene die door God in deze wereld is gezonden. U komt al Gods belofte vervullen. U komt de lang gekoesterde Messias-verwachting volbrengen. U komt de door God beloofde redding brengen. U bent de Messias, de gezalfde. Daarvoor heeft de Vader u naar deze aarde gezonden. Dat is het antwoord van Petrus. U bent de Christus. Wat een schitterende belijdenis, gemeente. Ik mocht willen dat die voorganger daar in Amsterdam, dat hij dat antwoord had gegeven. Hij is voor mij de Christus. Zo'n belijdenis zal Jezus dan ook wel met gejuich hebben ontvangen, toch? Zou je denken. Maar dat is niet het geval. Jezus ontkent de belijdenis niet, maar hij bevestigt hem ook niet. Weet u wat hij doet? En dat is best wel opmerkelijk. Hij drukt zijn discipelen op het hart dat ze er met niemand over zouden spreken. Dat is apart, hè, gemeente? Jezus die zijn discipelen een spreekverbod oplegt. Zwijg erover. Vertel niemand dat ik de Christus ben. Ja, ik kan me herinneren dat bij ons in Zegveld op de jeugdvereniging die vraag best wel vaak voorbij is gekomen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom verbiedt Jezus zijn discipelen om over hem te vertellen? Hij wil toch juist dat zijn discipelen op pad gaan om zijn naam te verkondigen? Waarom dan een spreekverbod? Nou, gemeente, dat is omdat Jezus zijn discipelen eerst nog wat wil vertellen. Hij wil hen eerst nog wat leren. Als de discipelen nu al over Jezus zouden gaan vertellen, als ze nu al zijn naam zouden gaan verkondigen, dan zouden ze een verkeerd evangelie brengen. Hij wil zijn discipelen eerst leren dat hij een Messias is, die eerst veel moet lijden, voordat hij daadwerkelijk verhoogd en gekroond zal worden. De weg van de Messias, die gaat door lijden heen naar de heerlijkheid. En dat is wat Jezus eerst aan zijn discipelen bekend wil maken. Dus de eerste keer, wat we hebben gelezen, het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, dat is de eerste keer dat Jezus zo direct zijn lijden aankondigt. Het is voor de discipelen nieuw. Dat Jezus eerst door lijden en dood heen moet. Voordat hij zijn eeuwige koninkrijk zal vestigen. En gemeente, om die lijdensweg van Jezus aan zijn discipelen uit te leggen, gebruikt Jezus de titel Zoon des Mensen. Zowel in vers 31 als in vers 39 spreekt Jezus over de Zoon des Mensen. Zowel in vers 31 als vers 38 spreekt Jezus over de Zoon des Mensen. Dat is altijd een lastige term, hè, gemeente. Vindt u dat niet? Zoon des Mensen. Zoon van een mens. Ja, eigenlijk zou ik het u het liefst gewoon even op de man af willen vragen. Wat denkt u dat het betekent? Wat zijn uw gedachten bij dat woord? Zoon des mensen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En daarom, op het eerste gezicht moet je zeggen, als je die titel hoort, Zoon des mensen, dan moet je zeggen, ja, dat betekent, en dat is waarschijnlijk ook uw eerste gedachte, het betekent dat hij een mens is. Zoals iedereen dat is. Zoals u. En zoals ik. En zoals jij. Hij is een mens van vlees en bloed. Hij stond hier met beide voeten op de aarde. Hij is geen engelengedaante, hij is geen geestverschijning, wat sommigen ook leren. Dat is niet waar, want hij is een mens. Jezus is een mens, de zoon van Maria. Hij is net als iedereen van ons, een afstammeling van de eerste mens Adam. En dat is al belangrijk om te beseffen, om te geloven. Jezus is een mens. Gewoon een echt mens. 100% mens. Van vlees en van bloed. Maar gemeente, we moeten dieper graven. We moeten dieper deze titel in. Want die titel Zoon des Mensen, die heeft nog meer in zich. Want waar in de Bijbel komen we deze titel al eerder tegen? Ik zou dat wel mooi vinden als u dat weet. Waar in de Bijbel komen we deze titel nu al eerder tegen? De titel Mensenzoon komen we ook al in het boek Daniël tegen. Daar lezen we over een visioen die Daniël ziet. En in dat visioen ziet Daniël gebeuren dat de Mensenzoon het eeuwige koningschap van God de Vader ontvangt. De Vader overhandigt zijn zoon de eeuwige heerschappij. Dat is wat Daniël daar in dat visioen ziet gebeuren. Dat noemen we het troonzaalvisioen. Hij kijkt als het ware in de hemel. En hij ziet gebeuren dat de Vader het eeuwige koningschap aan de zoon overdraagt. Hier mijn zoon, ik benoem je tot koning over deze wereld. Je zult eens regeren over hemel en over aarde. Jij bent de mensenzoon. Dus al in het Oude Testament, gemeente, in dat boek Daniël, daar komen we de mensenzoon tegen. En daar leren we dat hij degene is. En dat hij degene zal zijn die voor eeuwig zal regeren. De koning der koningen. Alle volken zullen zich voor deze koning buigen. Hij zal voor eeuwig koning zijn over hemel en over aarde. En die titel neemt Jezus dus op zich in ons Bijbelgedeelte. Die mensenzoon waar Daniël al over sprak, discipelen, dat ben ik. Ik zal tot koning benoemd worden door mijn Vader. Ik zal gaan regeren over hemel en over aarde. Dus de discipelen die zagen in Jezus de koning. De koning der koningen die het Messiaanse Rijk zal vestigen op aarde. En daarom belijdt Petrus het ook. Hè? U bent de Christus. U bent het die al Gods belofte komt vervullen. Maar gemeente, nu gaat Jezus dus iets nieuws vertellen. Voordat Jezus tot koning gekroond zal worden, moet er eerst iets anders gebeuren. Jezus vertelt in ons gedeelte voor het eerst aan zijn discipelen dat hij, als de Zoon des Mensen eerst veel zal moeten lijden. Ja, zelfs sterven. En gemeente, dat lijden en dat sterven van Jezus voor de discipelen iets nieuws is, dat blijkt wel uit die reactie van Petrus, hè? Want die boodschap van de Zoon des Mensen moet veel lijden, dat schiet bij Petrus totaal in het verkeerde keelgat. Hij is boos. Boos op de Heer Jezus. En heel brutaal roept Petrus Jezus op het matje. En hij bestraft hem. Het was voor Petrus onbestaanbaar dat Jezus zou gaan lijden en zelfs zou gaan sterven. Hij is nota bene de Christus. De Zoon des Mensen. De Koning der Koningen. Een koning die moet toch regeren? Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Een koning die moet met een grote kroon op zijn hoofd in een groot paleis rondlopen. En iedereen moet naar hem luisteren. Dat is wat een koning moet doen. Een koning die moet schitteren. Een koning die moet triomferen. De grote mensenzoon, die kan toch niet een lijdensweg gaan die tot in de dood loopt. En zo bestraft Petrus Jezus. En probeert hij er alles aan te doen om die lijdensweg van Jezus te blokkeren. Ja, gemeente, ik schrok hier eigenlijk wel van. De brutale Petrus, die denkt Jezus te bestraffen. En die Jezus probeert tegen te houden, probeert te blokkeren. En ik dacht bij mezelf, op welke manier en op welke momenten ben ik zo brutaal om Jezus op het matje te roepen? En waar in mijn leven loop ik Jezus voor de voeten? Daar moeten we voor onszelf eens goed over nadenken, gemeente. Want brutaal zijn tegen Jezus en hem voor de voeten lopen, daarmee doen we Jezus enorm tekort. En Jezus laat het daarom ook niet gebeuren bij Petrus. Hij bestraft Petrus. En gemeente, dat doet hij op een heel opmerkelijke manier. We moeten goed lezen wat daar gebeurt in vers 33. Leest u maar eens mee in vers 33. Maar Jezus keerde zich om. Dus hij draait Petrus de rug toe. En terwijl hij de andere discipelen aankijkt en Petrus nog steeds in zijn rug, bestraft hij Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Dus Jezus die was in gesprek met Petrus en hij draait zich om. Hij draait Petrus zijn rug toe. Hij kijkt naar de andere discipelen en hij bestraft Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Je moet niet voor mij staan, Petrus, maar je moet achter mij staan. In plaats van mij de weg voor te schrijven, moet je mijn weg gaan volgen. Jezus zet Petrus op zijn plek. Zijn plek is niet voor Jezus uit, maar zijn plek is achter Jezus aan. Want Petrus, jij bedenkt dingen van de mensen. Jij bedenkt menselijke oplossingen. Maar ik bedenk de dingen van God. Ik bedenk de dingen van mijn Vader, die mij gezonden heeft. Het is de wil van mijn Vader dat ik lijd tot in de dood. En gemeente, Jezus doet inderdaad niets anders dan de wil van zijn hemelse Vader. Hij bedenkt niet de dingen van de mensen, maar de dingen van God. We zien het ook in vers 31, waar staat: en hij begon hen te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Moest. Voor dat woordje moeten wordt in het Grieks het woordje dei gebruikt. Dat mag u uiteraard vergeten. Maar dat woordje dei, dat betekent over het algemeen een goddelijk moeten. Meestal is dat zo. En dat is ook in ons gedeelte het geval. Een goddelijk moeten. De zoon des mensen moet veel lijden. Moet verworpen worden. Moet sterven. Het is het plan van de hemelse vader. Om de mensenzoon eerst te laten lijden tot in de dood. Voordat de vader hem als koning kroont en verhoogt. Jezus doet in zijn lijdensweg, in zijn zelfopoffering, niets anders dan de wil van zijn hemelse vader. Maar gemeente, dat roept wel vragen op, toch? Dat roept bij u toch wel vragen op? Want waarom dan per se Jezus? Had niet iemand anders dat kunnen doen? Had niet iemand anders die weg kunnen gaan? Nee, dit kon niemand anders doen. Dit kon alleen de grote mensenzoon. Alleen degene die vanuit de hemel neerkwam naar deze aarde. En een mens werd van vlees en van bloed. Dit kon alleen de grote mensenzoon doen. Alleen de grote mensenzoon kon deze weg dragen. En gemeente, volgende vraag dan. Waarom moest Jezus dan per se deze weg van lijden en sterven gaan? Vader, waarom? Waarom moest van u, uw zoon, de lijdensweg tot in de dood gaan? Waarom heeft u hem niet gewoon onmiddellijk koning gemaakt? Waarom niet dat idee van Petrus, om het gewoon zonder het lijden te doen? Waarom per se door het lijden en door het sterven heen? Weet u waarom dat was, gemeente? Weet u waarom dat was? Omdat Jezus dan koning van een leeg koninkrijk was geweest. Hij moest eerst lijden voordat hij verhoogd kon worden. Omdat hij eerst verzoening moest bewerken. U denkt toch zeker niet dat u in uw vuile kloffie zijn koninkrijk binnen kunt gaan? U moet eerst vergeven worden. Gereinigd. Eerst moet er weer vrede komen tussen God en tussen u. Jezus moest eerst de toorn van God over uw en mijn zonde dragen. Jezus moest de weg naar het kruis gaan, omdat hij daar moest bloeden voor mijn zonde. Hij moest daar sterven, gemeente, vanwege mij. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Jezus moest lijden van zijn vader. Omdat hij anders koning van een leeg koninkrijk was geweest. Er moet eerst verzoening gebracht worden. Voordat hij als koning verhoogd kan worden. Hij moest van zijn vader lijden. Hij moest van zijn vader sterven. Dan zie ik daarin gedachten. Jezus kruipen door de hof van Gethsemane. Hij zweet bloed. Worstelend met zijn vader. Vader, als u het wilt, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo gaf de mensenzoon zich helemaal over aan de wil van zijn hemelse vader. Hij moest lijden. Hij moest die drinkbeker drinken. Hij moest sterven. En zo ging Jezus de hele lijdensweg tot in de dood. Gemeente, mag ik het u dan even heel persoonlijk vragen? Bent u al vergeven? Heeft u al vrede met God? Bent u al een burger van zijn koninkrijk? Ik bedoel, heeft u al met hem geruild? Geruild? Ja, geruild. Dat hij van u uw zonde kreeg. En dat u van hem zijn gerechtigheid kreeg. Dat hij door het geloof uw met zonde besmeurde kloffie kreeg. En dat u zijn hemelse kleed kreeg. Want dan bent u vergeven. Dan bent u een burger van zijn koninkrijk. Dat is heerlijk, hè, gemeente. Om dat te mogen weten. En om daaruit dan ook te mogen leven. Om daaruit te mogen leven. Dat zeg ik heel bewust zo. Want gemeente, met dat Jezus zijn lijdensweg aankondigt, spreekt hij direct daarna over de consequenties daarvan. Over de consequenties van het volgen van de gekruisigde. In het evangelie van Marcus tellen we in totaal 3 lijdensaankondigingen. En bij alle 3 de lijdensaankondigingen volgt direct daarop de consequenties voor het volgen van Jezus. Het heeft blijkbaar consequenties, gemeente, om de gekruisigde te volgen. Om een gekruisigde Messias te volgen. En gemeente, dat is ook begrijpelijk. Want we spraken net over de vergeving van zonden. Maar dat is natuurlijk niet alles. Het is vergeving en vernieuwing. Het is rechtvaardiging en heiliging. De zonden moeten niet alleen vergeven worden, dat is al belangrijk. Maar dat is niet alles, de zonden moeten ook gedood worden. Jezus volgen betekent niet alleen vergeving ontvangen, maar het betekent ook gehoorzamen. En ik ben wel eens bang dat we dat in de reformatorische traditie een beetje vergeten. Die gehoorzaamheid. Dat we alleen maar spreken over vergeving en dat we die gehoorzaamheid maar een beetje achterwege laten. Maar dat kan niet de bedoeling zijn, want de lijdensweg van Jezus heeft consequenties voor het volgen van Jezus. Het is vergeving ontvangen en hem gehoorzamen. Het heeft dus gevolgen om bij een Messias te horen die gekruisigd wordt. En wat is dan het gevolg, gemeente? Vers 34. Zelfverloochening. Kruisdragen. Jezus volgen. Vers 35. Je leven verliezen. Gemeente, als we bij Jezus willen horen, dan gaat er een kruis door ons leven. Dat is wat Jezus aan zijn discipelen voorhoudt. En dat is wat Jezus vanmorgen aan ons voorhoudt. Als we bij Jezus willen horen, gaat er een kruis door ons leven. Dan moeten we sterven aan onszelf. Niet meer mijn wil, maar zijn wil geschieden. Niet ik bepaal de weg, maar hij bepaalt de weg. En gemeente, u kunt zich dat natuurlijk wel inbeelden. Gekruisigd worden, dat is een pijnlijk iets. Jongens en meisjes, stel je nou eens voor dat je enorm je best hebt gedaan op je huiswerk. En trots loop je naar school toe en je gaat naar je juf of je meester. En je komt eraan bij je juf. En je laat je werk aan haar zien. En ze pakt het aan en ze kijkt er even naar. En ze leest het wat door. En ze pakt het pen. En zet er een kruis doorheen. Niet goed. Afgekeurd. Ja, dat voel je toch? Dat komt keihard aan. Je zou bijna in tranen uitbarsten. En zo doet het ook pijn. Als de Heere God ons wil veranderen. Als hij wil dat we hem gehoorzamen in plaats van dat we zelf bepalen wat goed is. En gemeente, die zelfverloochening en dat kruis dragen en dat sterven aan jezelf, dat gaat flink tegen onze tijd in, hè? We leven met elkaar in een tijd waarin je vooral jezelf moet ontplooien. Een tijd waarin je zelf beslist. Waarin je over je eigen leven beschikt. Een tijd waarin we zeggen, mijn leven, mijn keuzes. En waag het niet om daaraan te komen. Niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Maar gemeente, die houding die past absoluut niet bij een leven achter de gekruisigde aan. Ik moet het eigenlijk nog sterker zeggen. Dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt de dingen van de mensen en niet de dingen van God. Als u denkt dat u bij Jezus kunt horen, terwijl u uw leven kunt laten zoals het is, dan heeft u het mis. Dat gaat niet. Als we bij de gekruisigde willen horen, gaat er een kruis door ons leven heen. Dat is enorm scherp, gemeente. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik die versen 34 tot vers 38, als ik die doorlees of als ik ze met vrienden bespreek. En ook als ik ze afgelopen anderhalve week heb bestudeerd. Dan ga ik altijd heel ijverig zo naar de punten van mijn schoenen zitten staren. En dan komt het schaamrood op mijn kaken te staan. Want het gaat zo tegen mijn verlangens in. Om daadwerkelijk mezelf te verloochenen. Want ik ben bijvoorbeeld nog zo vaak en zoveel bezig. Om mijn ego te redden. En zo weinig mogelijk wil ik mezelf prijsgeven voor de Heer Jezus en voor het evangelie. Ik zwijg nog zo vaak over Jezus, om op die manier mijn status nog een beetje te redden. En ik wil veel liever een veilig en een comfortabel leven. In plaats van een leven waarin ik bereid ben om alles op te geven voor de Heer Jezus. Mijn geld, mijn status, mijn comfort. En ik houd nog zo snel en zo makkelijk allerlei zondige patronen aan de hand. Maar wie bij Jezus wil horen, zijn of haar leven gaat met hem aan het kruis. Denk maar aan die tekst uit Galaten 2. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens, gemeente, die moet met hem aan het kruis. Alles wat nog neigt naar de zonde, naar eigen eer. Het moet met Christus aan het kruis om daar te sterven. Zodat niet langer mijn wil wet is, maar dat zijn wil wet wordt. En gemeente, dat is niet altijd een fijn proces. Vaak zelfs heel pijnlijk. Maar gemeente, dat is wel het leven achter de Heer Jezus aan. Dus daarom, wie zijn leven in eigen hand wil houden, en wie zijn leven wil houden zoals het is, die moet niet de Heer Jezus gaan volgen. Dan adviseer ik je om niet de Heer Jezus te gaan volgen. Als je je leven in eigen hand wil houden, als je je leven wil behouden en bewaren, als je het wil houden zoals het is, dan moet je Jezus niet gaan volgen. Maar dan moet ik wel met vers 35 zeggen, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Dan heb je hier een leven waarin je mag doen wat je wilt. Maar dat is het dan ook. Je hebt een leven op André Hazes niveau, hè? Leven alsof het je laatste dag is. Pak alles wat je kan. Alsof de morgen niet bestaat. En dat is het dan. Of je hebt een enorme carrière gemaakt. Of je bent heel je leven druk met werken. Of je bent heel je leven druk met godsdienstig zijn, maar Jezus volgen. En ja, dan. Wat dan? Dan sterf je op een dag. Of Jezus komt terug. En daar sta je dan voor de Heer Jezus. Ja, Heer, ik heb alles uit het leven gehaald, hoor. Ik heb heel mijn leven hard gewerkt. Ik was altijd trouw in de kerk, hoor. En dan kan ik me voorstellen dat hij dan zegt... Maar ik had je toch op zondagmorgen 21 februari 2021... gevraagd om mij te volgen. Heb je ook jezelf verloochend? Je kruis gedragen? En dan krijg je de rekening gepresenteerd van een leven zonder God. Wie zijn leven wil behouden, juist die zal het verliezen. Hemels gelukkig is de man, de vrouw, de jongen, het meisje, die vanaf vanmorgen achter Jezus aangaat. Niet mijn wil, Heere, maar uw wil geschieden. De weg van het kruis, de weg van de zelfverloochening. Wie zijn oude leven met Jezus aan het kruis nagelt, die zal eeuwig met hem leven. En misschien vraagt u zich wel af, en die vraag snap ik. Hoe is dat ooit mogelijk? Wie kan ooit zo de Heer Jezus navolgen? Wie zou dat kunnen? Nou, gemeente, dan moet u eens goed voor u kijken. Kijkt u eens voor u? Ziet u wie daar loopt? Jezus, hij heeft zichzelf verloochend zoals niemand dat ooit heeft gedaan. Hij heeft kruis gedragen zoals niemand dat ooit heeft gedaan. Hij heeft de wil van zijn hemelse Vader gevolgd zoals niemand dat ooit heeft gedaan. Hij heeft zijn leven verloren zoals niemand dat ooit heeft verloren. En hij deed dat u niet alleen voor, maar hij deed dat ook voor u. En wie in het geloof op deze Jezus ziet, die zal van hem zijn Heilige Geest ontvangen. En die Geest, die zal u helpen om te volgen. Wie zo in het geloof achter de gekruisigde aangaat, zal eeuwig met hem leven. En die zal dan door de Zoon des Mensen in zijn eeuwige koninkrijk onthaald worden. Kom binnen, mijn kind. Je hebt door de kracht van mijn geest de goede strijd gestreden. De loopbaan tot het einde gelopen. Kom binnen, mijn kind. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Kom binnen, mijn kind, in mijn eeuwige koninkrijk. Hemels gelukkig is degene die achter de gekruisigde aangaat. Lof zij Christus, de grote mensenzoon. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, Heere Jezus, Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor het struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. En wat er verder volgt uit vers 3 en ook vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 3 en vers 8 over de weg van de Heer Jezus volgen en over de toekomst, dat u hem zult zien. 17, vers 3 en vers 8. Zullen we samen de Heere danken voor zijn woorden en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Heere grote Vader van de Heere Jezus Christus. U die uw Zoon de lijdensweg opstuurde. En moest hem bewandelen tot in de dood. Heere, dank u wel dat u zo uw Zoon zond en dat zo uw Zoon moest lijden. en moest sterven om op die manier verzoening te bewerken. En wij bidden u voor ons als gemeente, geef dat we niet aan het bloed van de Heer Jezus Christus voorbij gaan, maar dat we daaruit leven. Dat onze zonden daardoor gereinigd worden en dat we door dat bloed van de Heer Jezus Christus een burger worden van zijn koninkrijk. Dat we het hemelse kleed krijgen aangereikt. En zo op de bruiloft van het Lam verschijnen. En Heer, we bidden u ook om genade en om uw Heilige Geest in het navolgen. Want Heer, wat ontbreekt het ons daar gigantisch aan? In ons persoonlijk leven, in onze gemeente, in onze kerken, in onze traditie. Heer, geef ons genade om na te volgen. Geef ons lust om de Heer te vrezen. Neig ons hart en voeg het samen tot het vrezen van uw naam. Leer mij de weg door u bepaald. Heer, we bidden u om uw zegen, om uw genade. Om uw Heilige Geest. Dat hij de wetten van u in ons hart schrijft. Zodat we gaan navolgen en niet langer ongehoorzaam zijn. En zodat we niet langer de dingen van de mensen bedenken in plaats van de dingen van u. Heer, leer ons achter u te gaan staan in plaats van voor u. En leer ons te volgen. We bidden u voor de gemeente in het geheel. Maak onze gemeente een navolgersgemeente. Dat we door één ding gekenmerkt worden. En dat is de navolging van Christus. Heere, geef dat we op die manier tot getuigenis zijn voor het hele dorp. En voor alle dorpen in de omtrek. Dat ze aan ons mogen zien dat wij Christus navolgen. En dat we hopen op een eeuwige toekomst. Dat we hopen op het eeuwige koninkrijk van de grote mensenzoon. Heer, leer ons zo getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Tot bloei van uw gemeente en tot bloei van onze omgeving. Heer, we bidden u in het bijzonder voor mevrouw Omen de Kloe. We danken u allereerst dat ze weer thuis is, dat het allemaal meevalt gelukkig. Dank u wel daarvoor. En we bidden u voor verder herstel. Wees u haar nabij. En genees haar. We bidden u voor mevrouw van Loon van Willigen. Besmet met corona. Overgebracht naar de Nieuwe Hoeve. Heere, herstel haar. Genees haar. U bent toch de grote geneesheer, de medicijnmeester. U bent toch de heiland. Wilt u ook mevrouw van Loon helen en genezen? En wees haar nabij in deze tijd van ziekte. Wees haar nabij in haar lichaam en haar ziel. En geef haar alles wat nodig is. Geef dat ze te midden van dit alles, van alle zorgen, te midden van de ziekte. Geef dat ze te midden van alles leert zien op u. De grote leidsman, de grote zelfverloochener. Heren, we bidden u ook voor haar dochters die haar bijstaan in haar ziekte. Heren, dat is uiteraard, roept dat veel zorgen op. Sterk hen in hun zorgtaak. Geef hen alles wat nodig is om deze dienst van barmhartigheid te mogen blijven bewijzen. Heren, wees hen nabij. Heren, we bidden u ook voor de familie Vernooy. Afgelopen zondag, moeder en oma overleden. Heer, wat een verdriet. Wat een lege plek. Wat een rouw. We bidden u om troost, om kracht, om uw nabijheid. Want Heer, u kunt troosten zoals niemand dat kan. Wees hen nabij. Wees u hen tot een bewaarder. Dat is wat u belooft te zijn. Ik ben uw bewaarder. Wees u ook zo de familie van Nooi tot een bewaarder. En leid hen door deze enorm moeilijke tijd heen. Maar ook de tijd daarna, als de lege plek keer op keer weer voelbaar is. Sterk hen in hun verdriet. We bidden u ook voor de familie Struik. Die afgelopen maandag aan het graf stonden. Van man, van vader en van opa Struik. Heer, nog zo'n lege plek die alleen u kunt vullen. Nog zo'n groot verdriet waar alleen u als ware trooster nabij kunt zijn. Sterk ook de familie Struik. Wees hen nabij in hun verdriet, in hun tranen. Heer, de tranen zijn kostbaar in uw ogen. U verzamelt ze in uw fles. Schrijft u in uw woord. Heer, wees zo ook bij de tranen van de familie Struik. Geef hen alles wat nodig is. In het komende. En Heer, geef dat ze te midden van al dit verdriet en te midden van al deze pijn mogen blijven zien op u. En het van u mogen verwachten. U die God bent van hemel en van aarde. U die trouw houdt tot een eeuwigheid. U die niet loslaat het werk van uw handen. Hoe roerig de tijd ook is, u gaat door met uw werk. Heren, geef de familie Struik het geloof om vast te grijpen aan uw trouw en aan uw goedheid. We bidden u voor het werk van pastoraal diaconaal centrum De Herberg. We hebben vandaag onze gaven aan hen gegeven. Heer, sterk hen in het werk wat ze mogen doen en geef dat zij tot zegen mogen zijn. Zegen ook onze gaven. We bidden u voor dominee en mevrouw Voet. Heer, nu zij een keuze moeten maken. Geef hen wijsheid. Geef hen inzicht in de weg die u wilt gaan met hen. Heren, wilt u dominee Voets inzicht geven? Hoe hij de Heere Jezus moet navolgen. In welke gemeente dat dan ook is. En we hopen en we bidden dat u hem als herder en leraar aan onze gemeente verbindt. Heren, wees hen nabij. Heer, zo hebben we u veel te bidden en ook veel te danken. En we leggen al deze woorden van gebed en van dank om Jezus wil voor de troon van uw genade neer. Hoor ons. Amen. We gaan zingen uit Psalm 89 vers 7 en vers 8. 89 vers 7 en vers 8, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ook vers 8, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 7 en vers 8 als slotzang. Gemeente, ga heen in vrede en bewaar het woord wat u is toevertrouwd onder de zegen van de Heer waar we samen om zullen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.